Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen het Psalm 22, vers 12, 13 en vers 16. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. Psalm 22, vers 12, 13 en 16. Verbonden met de kerk der eeuwen gaan we ons geloof belijden en aansluitend zingen we het psalm 147, het eerste vers. Laat Heere lof ten hemel reizen. Psalm 147, vers 1, nadat we ons geloof beleden hebben. En ieder van u belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. We gaan de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Hier in de hemel, dank u wel dat we vanmiddag hier uw naam mogen belijden. U, de schepper van de hemel en van de aarde. Deze aarde ook het werk van uw handen. En dat u wilt dat er op deze aarde gerechtigheid en vrede zal zijn. Heer, wij vragen u, wees bij ons deze middag, dat wij ons niet laten ontmoedigen door alles wat er in deze wereld gebeurt, wat ons in verwarring brengt, waar wij geen raad mee weten, maar dat we mogen luisteren naar uw woord en de weg die u ons wijst om te gaan door het leven. Heer, wilt u bij ons zijn met uw Heilige Geest, zodat wij verlicht door uw Heilige Geest de Bijbel mogen lezen en deze woorden in ons hart komen en dat deze woorden voor ons een lamp zijn voor onze voet, dat zij ons de weg wijzen, ook deze dag en deze nieuwe week die wij mogen beginnen. Heer, we danken u dat we hier mogen zijn als jongeren en ouderen. Heer, wilt u ook zijn met hen die niet meer konden komen vanwege ziekte, vanwege ouderdom. Wilt u hen ook nabij zijn als zij thuis meeluisteren, met ons verbonden zijn en ook aan hen uw zegen geven. Heer, wees bij ons wanneer we zingen. Zegen ons organist. En geef hem alles wat nodig is om de samenzang zo te begeleiden, dat uw naam de lovende eer ontvangt. Dank u nu dat hier alles klaargemaakt kan worden door de koster om... Het is al om te ontvangen zodat uw huis gereed was voor deze dienst. En Heere, geef dat in alles wat er gebeurt in deze dienst, dat uw naam de lof en de eer ontvangt. En laat het zo zijn, Heere, dat wij hier samengekomen, dat wij als gemeente ook weer verbonden mogen zijn met uw kerk over heel deze wereld. En dat het zo mag zijn dat wij u prijzen, dat wij u eren. En dat waar aan de andere kant van de wereld, waar mensen alweer te rustig gegaan zijn, de zondag alweer voorbij is, aan de andere kant weer verderop naar het westen toe, dat het daar weer opgepakt gaat worden en daar ook volop dag is om u te loven en te prijzen, zodat heel deze dag over heel deze wereld, van noord tot zuid, van oost tot west, u de lof, de eer en de aanbidding ontvangt. Heren, wij vragen dat van u, uit genade alleen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen Marcus 10, vers 32 tot 45. Marcus 10, vanaf vers 32 tot en met vers 45. Het is vandaag Micha zondag en vanmorgen hebben we hier ook over gepreekt in Hilversum. Dan hebben we aansluitend preekbespreking gehouden. Zondag die door vele christenen zo gehouden wordt. Micha zondag. Ik zal straks die tekst ook wel noemen waar het gaat over recht en gerechtigheid op deze aarde. Dat is wat de Heere van ons vraagt en juist ook die vragen van recht en gerechtigheid mogen extra een keer onder de aandacht komen en vandaag toegespitst op macht en het misbruik van de macht. En ze waren onderweg en gingen naar Jeruzalem en Jezus ging hen voor en ze waren verbaasd. En terwijl zij hem volgden, waren ze bevreesd. En toen hij de 12 opnieuw bij zich genomen had, begon hij tegen hen te zeggen wat hem overkomen zou. Zie, we gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geestelen en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar hem toe en zeiden, Meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen, wat wilt u dat ik voor u doe? En zij zeiden tegen hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Jezus zei tegen hen, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tegen hem, dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen, de drinkbeker die ik drink, zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven. Maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. En toen de 10 anderen dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, u weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren en dat hun groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste wil worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Het thema van de preek is mijn wereld op zijn kop. En we staan dan in het bijzonder stil bij die laatste versen die we gelezen hebben, dat Jezus ze bij zich roept. Vertelt hoe het gaat met de leiders in deze wereld. En zult horen ook in de preek, die maken ook misbruik van hun macht. Maar zo zal het onder u niet zijn, maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. Voordat we daar met elkaar over gaan nadenken, krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. En die zijn vandaag bestemd voor luisteren en dienen, voor het werk van de kerkrentmeesters en voor het kerkgebouw. De Heer zegene u en uw gaven. En we zingen de voorbereiding op de prediking uit Psalm 72, vers 1, 4 en 7. Geef, Heer de Koning, uw rechten. Psalm 72, vers 1, 4 en 7. Als ons antwoord op de verkondiging zingen we uit Psalm 145, het tweede en het derde vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning roem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Psalm 145, vers 2 en 3, als ons antwoord op de verkondiging. Mijn interesseerde thema voor deze Micha zondag 2015 is mijn wereld op zijn kop. Ik inderdaad zou wel stellen, een wereld die op zijn kop staat. Een wereld waarin wij leven, die wereld van 2015. Een jaar, zou je kunnen zeggen, van de ontwrichting, oorlogsdreiging, geweld, volop vervolging ook, van broeders en zusters, van u en van mij. Massale vluchtelingenstroom die in de loop van dit jaar op gang gekomen is, al wel gaande was, maar steeds grotere omvang heeft aangenomen, hadden we op 1 januari nog niet zo'n idee van. Toen keken we op een heel andere manier naar Griekenland bijvoorbeeld. De wereld waarin we leven. Zoveel maanden is dat grote rapport van die MH17 gepresenteerd deze week. Maar na al die maanden moet je zeggen, nog altijd is degene die op de knop gedrukt heeft, niet gepakt, loopt nog altijd rond, ondanks al die grote woorden. En ondertussen merk je ineens wat er weer kan gebeuren in deze wereld, dat zo in Jeruzalem dat geweld weer oplaait, zoveel politie en militairen op de been vanwege die dreiging overal. Miljoenen mensen die onderdrukt worden, uitgebuit worden, en je vraagt je af, wie neemt het nou voor hen op? Onderwerpen genoeg om na deze dienst ook nog een hele poos met elkaar over na te praten. Maar bij die grote dingen is altijd weer het gevaar aanwezig dat wij zelf buiten schot blijven. Dat wij zelf op een veilige afstand blijven en dat het niet werkelijk in ons leven binnenkomt. We praten wel over allerlei onderwerpen, hoe heftig het is en hoe groot en hoe omvangrijk ook. Maar ondertussen blijft dan je eigen leven buitenschot. Verlang je er weer naar om straks wat te eten of wat te drinken en het gezellig met elkaar te hebben na de dienst. Kijk, dat moet dichterbij komen. De vraag die ik stel is uiteraard ook een vraag aan mezelf. Die ik zelf deze week ook gesteld heb bij de voorbereiding op deze dienst. Een vraag die we met elkaar mogen delen. Wat vraagt Jezus nou van jou? Wat vraagt hij van u? Wat is het nou wat hij van mij vraagt? Of jongeren hoeft dat geen vraag te zijn. Als je in de winter daarmee bezig bent, het catechese. Ik ga er maar vanuit dat je even diezelfde methode gebruikt van follow me. En dan hoor je dat iedere week met de tune die erbij hoort. Volg mij. Iedere week komt hij langs. Jezus die je roept om het te wagen met hem in je jonge leven. Om hem te volgen, met hem te gaan. Om niet langer zelf de weg van je leven uit te stippelen. Maar te vragen, Heer Jezus, waar zou u nou willen dat ik heen ga? Heren, wat voor opleiding zou nou goed voor mij zijn? Wat past bij mij, bij mijn ambities, bij mijn mogelijkheden, maar ook dat nou niet het resultaat en waar ik voor bezig ben is om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk geld te verdienen, maar dat ik iets mag doen in uw koninkrijk. Een mooi voorbeeld hebben we daarvan in het evangelie. Daar zie je Jezus aan het werk. Hoe Jezus dat gedaan heeft en tegen mensen gezegd heeft, volg mij. Hoe Jezus, je ziet het voor je, daar loopt hij in Capernaum. En hij komt dan langs dat kantoortje waar Levi zijn werk doet, dat tolhuis, dat belastingkantoor. En op dat moment, als Jezus dat huis passeert, is daar oogcontact. Blikken die elkaar kruisen en op dat kruispunt in het leven van Levi, daar hoort hij een stem die heel vriendelijk tegen hem zegt, volg mij. Ik zie wat in jou. Goed, dan zou je het nakijken in je Bijbel, dan merk je gelijk dat eerst heeft Jezus wel gezegd, volg mij. Maar dat tweede, dat vul ik dan aan. Ik zie wat in jou, maar zo vul ik maar even in wat Jezus daar gedacht heeft op het moment dat hij daar langs Levi liep en zei, volg mij. Hij keek niet met ogen van minachting, zoals mensen verachtelijk op Levi neerkeken, maar Jezus keek naar hem met ogen van liefde. Ja, kom maar, ik meen het, ik zie het in je, ik heb je nodig. En zo is hij opgestaan, meegegaan. Die dag bleef hij bij Jezus. En in die uren dat hij bij Jezus was, is het gebeurd dat hij voelde, ja, bij deze man wil ik blijven. Ik ga met hem mee. En ik laat, ja, mijn kantoor laat ik achter me. Een akkoord. Zo duidelijk als dat bij Levi gegaan is, gaat het doorgaans bij jou, bij u niet in je leven. Het is niet zo dat er zo ineens een geeltje, een briefje uit de hemel neervalt. Op je bureau of op je bed of op je kussen. Maar het kan wel een dagtekst zijn, zo'n woord wat ineens bij je binnenkomt. Een woord wat je bijblijft, wat je even bewaart. Omdat je het op dat moment zoveel zegt, het raakt je. En hoe zit dat in je leven? Wat vraagt nou de Heere van ons? Je kunt natuurlijk een heel aantal antwoorden invullen. Hij vraagt van ons, ja, dat wij contact met hem onderhouden, dat wij bidden. En verder hoort er natuurlijk bij bidden dat je tijd neemt om te lezen in je Bijbel. En goed, dat weten we. En tegelijkertijd ervaren we het ook eigenlijk allemaal, hoeveel discipline dat toch kost om daar de tijd voor te nemen. Ook dat Jezus werkelijk tot ons kan spreken door zijn woord. En ja, wat komt er verder bij kijken? Je taalgebruik. Hoe je surft op internet en waar je wel of niet je heen begeeft. Hoe je buiten op straat gedraagt in het publieke domein. Je houding naar je moeder, je vader. Al dat soort dingen. Allemaal goede antwoorden ook. Wat vraagt de Heer van ons? Gemeente, vandaag, nu het dan die zogenaamde Micha-zondag is, wil het nog iets scherper krijgen, toegespitst naar je eigen leven. En dan gaat het om dat woord van Micha, één van die 12 kleine profeten. Klein, omdat die boekjes van deze profeten kleiner zijn dan dat dikke grote boek van Jesaja of dat hele omvangrijke boek van Ezechiël. Dan zijn die kleine profeten inderdaad maar kleine schriftjes, om zo te zeggen. Maar wil niet zeggen dat ze daarmee onbelangrijk zouden zijn. Of onbeduidende mensen in het koninkrijk van God. Nee, Micha is er ook zo een geweest die werkelijk wat in zijn dagen te zeggen heeft gehad. Die op de mensen afstapte en precies vertelde hoe het er in hun leven voor stond. Eigenlijk makkelijk te onthouden. Geen schoner spreuk en meer van kracht dan Micha 6 en wel vers 8. Daar staat hij. Hij heeft u mens bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Daar heb je het letterlijk in de Bijbel, diezelfde vraag. Wat vraagt de Heere van ons? Niets anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Recht doen, goede tierenheid lief hebben en ootmoedig dus in eerbied met je God leven. Prachtig toch? De Heere van ons vraagt. Makkelijk te onthouden en tegelijkertijd ook, moet je zeggen, het is weer een ander verhaal of het ook doen. Is het goed om dat jaarlijks samen met zoveel andere christenen, niet alleen in Nederland, maar in Europa en daarbuiten ook, om die woorden steeds weer naar voren te halen? Wat bedoelt de Heer nou als hij dat zo kernachtig door Micha laat zeggen, dat je recht doet, goede tierenheid lief hebt en ootmoedig wandelt en eerbied wandelt met je God? Recht doen. En vandaag zetten we daar maar eens een streep onder. Recht doen. Geen misbruik maken van macht, maar met elkaar ontdekken wat de grondwet en de regels van het koninkrijk der hemelen zijn. En ja, zo kom je terecht hier in Marcus 10 in een gesprek wat Jezus gevoerd heeft met zijn leerlingen. Hoofdstuk 10, zit al over de helft, ruim over de helft in het evangelie van Marcus. En je hebt al gemerkt, de derde aankondiging van het lijden. In hoofdstuk 11 zie je op diezelfde bladzijde al staan, daarboven samengevat de intocht in Jeruzalem. Het loopt al op het einde van het leven van Jezus hier op aarde. Het lijden komt ook steeds dreigender op hem af. Er is voor Jezus geen ontkomen meer aan, hij gaat die weg tot het einde. En wel heeft Jezus tijd nog om met die 12 na te denken over macht. En natuurlijk, als het gaat om die twee zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, dan kun je best nog wel een paar verontschuldigingen aanvoeren voor deze twee broeders. Zij vragen toch maar om een plekje heel dicht bij Jezus. Met een streep onder Jezus. Bij hem willen ze zijn. Wij kunnen heel wat mindere plaatsen met elkaar vanmiddag bedenken. Waar wil jij gezien worden? Bij wie wilt u gezien worden? Is dat nou net als deze twee broers? Heel dicht bij Jezus. En voordat wij ons voegen bij dat koor van die verontwaardigde medebroeders, is het goed om voor jezelf eerst op die vraag een antwoord te geven. En dan kan het wel zo zijn dat dat gaat op diezelfde manier toen Jezus tegen al die kerels om hem heen zei, wie van jullie nou zonder zonde is, die mag de eerste steen oppakken en die mag hem gooien. En dan zie je dat gebeuren, hoe Jezus ze daar eigenlijk vangt in hun eigen gedrag, dat ze afdruipen van de oudste tot de jongsten toe. En in onze tekst gaat het dan verder en komt daar een gesprek wat Jezus toespitst op die vragen van macht en hoe je omgaat met macht. Macht is typisch zo'n woord waar het misgaat voordat je er erg in hebt. Micha die zegt het, recht doen. En dat zegt dus ook heel veel over hoe je met macht omgaat. Een misbruik van macht, dat is iets van alle eeuwen, van alle tijden. Macht, dat doet wat met mensen. Macht, dat is verleidelijk. En dan gaan grenzen zomaar vervagen. En wie aan de macht geroken heeft, die wil graag nog meer macht hebben. De heer Jezus is er heel duidelijk over. Dan lees ik die tekst nog een keer, maar dan niet in onze herziene Statenvertaling, maar lees ik in de Nieuwe Bijbelvertaling, dan zie je hoe het nog scherper uit de verf komt. Jullie weten dat de volken onderdrukt worden. Dan komt dat heerschappij over die mensen vervoeren nog scherper. Dat krijgt profiel, onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo ziet Jezus dat in zijn dagen gebeuren. En zoveel eeuwen later is er eigenlijk nog niks veranderd. Je ziet hoe leiders macht hebben en hun macht misbruiken. Dat kost weinig moeite om daar voorbeelden van te vinden. Je ziet hem dan weer eens een keer als hij in beeld is, wel de voet, die leider Kim van Noord-Korea. En ondertussen onderdrukt hij zijn onderdanen, lijden gebrek en zit in concentratiekampen. Maar hem ontbreekt het aan niets. En je ziet het als dictators van hun voetstuk gestoten worden, dan bijsterend toch als je ziet hoe ze in staat geweest zijn om miljoenen aan deviezen door te sluizen naar buitenlandse banken het daar geparkeerd hebben. En dan zie je hoe macht gevaarlijk is. En tegelijkertijd, gemeente, als je zo met Kim bezig bent en je bent met dictators bezig, heb je weer dat moment dat je voelt, en voordat je het weet, is het allemaal ver bij ons vandaan. En is het juist nodig dat het woord van Jezus ook weer heel dicht bij onszelf komt? En dan zie je ineens andere dingen gebeuren. Als het gaat om misbruik van macht. Die intens trieste verhalen waar het in pastorale relaties mis is gegaan. Een pastoor is een geestelijke over hun grenzen gaan en misbruik maken van hun macht en positie. Politici kunnen onderuit gaan vanwege bonnetjes. Dan denk je dat je macht hebt en omdat je macht hebt dat je je wat meer kunt veroorloven. En als het voor de dag komt, dan ga je onderuit. Eerlijk gezegd, in mijn gebed is het ook geen vast onderdeel. Maar is het eigenlijk heel goed, als je dit weet, wat Jezus zegt over macht en hoe gevaarlijk macht ook is, dat dat misbruik zo op de loer ligt om je macht te misbruiken, dat we dat meenemen in ons gebed ook, in onze voorbeden voor mensen die macht hebben, mensen die besturen, die regeren ook. Dat we bidden, Heere, bewaar ze dat ze niet struikelen over hun macht. En net zo goed ook als je bidt voor een predikant, dat je niet alleen bidt, dat hij in een week, als hij bezig is met het woord van God, dat er een goede preek uit mag komen. Maar dat je ook bidt, Heere, laat het nou niet gebeuren in bezoeken of in pastorale relaties, dat het daar mis zou gaan. Dat hij misbruik zou maken van zijn macht, zijn positie als pastor. Begrijp je waarom Jezus zegt, zo... Zoals het dus in de wereld eraan toe gaat, waar macht corrumpeert, waar mensen er misbruik van maken, zo moet het bij jullie niet zijn. Kinderen van het koninkrijk, die hebben een eigen stijl, een andere stijl. Het Romeinse Rijk ging het er net even anders aan toe, een mensenleven meer of minder. Daar deed zo'n keizer of stadhouder niet zo moeilijk over. En de volken, de verworren volkeren eronder houden. En die volkeren gebruiken als een wingewest. Och, daar draaiden ze hun handen niet voor om. En de eigen Joodse leiders die waren er ook niet vies van. Van vriendjespolitiek en het bevoordelen van de eigen clan. En wat de Heer in die paar woorden schetst, zoals het eraan toe gaat... Bij hen die geacht worden leiders te zijn van de volken, die die positie ontvangen hebben. Het is niet uit de lucht gegrepen. Hij doorziet het hart. Hij doorziet zijn tijd. En zegt Jezus, zo mag het bij jullie niet zijn. De gemeente, als je daarover nadenkt. Had je dan niet een andere reactie van Jezus verwacht? Wat fermere taal, dat er een vuist op tafel zou komen of zo. Maar hier zijn maar geen verzet tegen die heersende macht, die de verleende macht misbruikt. Met geen woord wordt hier gesproken over mogelijke acties van de bevolking tegen de leiders, geen burgerlijke ongehoorzaamheid. Nee, het enige als je dan verder zoekt in het evangelie, wat zegt nou Jezus over deze machthebbers? Eigenlijk dat Petrus te horen krijgt, nou Petrus, zorg ervoor dat je de belasting, dat je die op tijd betaalt. Geef de keizer wat voor de keizer is en geef aan de tempel wat voor de tempel is. En je vraagt je af, als Jezus dat zo neerzet, hoe radicaal is hij nou? Ondertussen, hij begint bij zijn leerlingen. Die naaste volgelingen, die zullen het verschil moeten maken. Zij moeten het voorbeeld geven. Dat lijkt me moeilijk genoeg, want deze discipelen, deze leerlingen van Jezus waren gewone mensen, net als jij, net als ik en u. En wie van ons verlangt er niet naar om je te onderscheiden van de anderen? Het is ons... Blijf geschreven wat Jacobus en Johannes daar vragen aan Jezus. Je wilt toch ergens heel goed in zijn. Beter dan de rest. En je streeft er nog naar om promotie te maken op je werk. Of je wilt toch graag de hoogste, de beste cijfers halen. Groot en belangrijk willen zijn. Eigenlijk niets menselijks is ons vreemd. En gemeente, als je dit dan zo leest, dat Jezus daar... In dat gesprek met die leerlingen naar voren brengt, dan valt het eigenlijk op dat hij dat verlangen op zichzelf ook niet afwijst. Wie van jullie eerste zal willen worden. Wie van jullie de belangrijkste positie wil innemen? Dat mag dus. Dat je daarop uit bent. Jezus laat het gebeuren. Maar, zegt hij erbij, en dat is dan de wending die Jezus eraan geeft. Die zal de ander moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, prima. Maar laat die dienaar van iedereen zijn. Jezus wijst dat verlangen niet op voorhand al af. God heeft zelf capaciteiten en talenten in ons gelegd om die te ontwikkelen. En we weten het uit die gelijkenis ook die de Heer Jezus gesproken heeft over die dienstknechten die bij hun Heer moesten komen en die kregen talenten en die moesten daarmee aan de slag gaan. En toen hij een lange tijd terugkwam, vroeg hij ook om rekenschap. Hoe ben je daar nou mee omgegaan? Wat heb je daarmee gedaan? En hij verwacht van ons dat wij ons ontwikkelen, dat we vrucht dragen. Maar die weg daar naartoe is volstrekt anders dan in deze wereld. Als je belangrijk wilt zijn, zul je de anderen moeten dienen. Als je in deze wereld de eerste wilt zijn, zul je ieder slaaf moeten zijn. En Jezus draait de rollen om. Hij zet mijn wereld op zijn kop. En daarmee geeft hij grootzet meteen een heel andere betekenis. Niet in het heersen over anderen, maar in het dienen van de ander zal onze eer liggen. Niet door onszelf te verheffen, door op een voetstuk te gaan staan, maar door ons te verootmoedigen, worden we groot. De revolutionaire actie, burgerlijke opstand, het is net zo goed machtsmiddelen. En Jezus is eigenlijk nog veel radicaler. Hij kiest zelfs niet voor geweldloos verzet. Hij wijst de weg van het dienen. Het dienen van de ander. Ga niet voor je eigen belang. Nog veel heftiger. En het begint bij zijn volgelingen. Het begint in zijn huis. Als hij zegt, maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. Dat is heel duidelijk, deze tekst. En tegelijkertijd maakt het ook wat verlegen. Dit woord van Jezus, hoe zijn we daar nou mee omgegaan? Zie je dat nou in de kerk ook als een plek waar mensen dienende houding aan de dag leggen? En dan zie je, als je kijkt hoe dat gegaan is in de kerk door de eeuwen heen, dan zie je voorbeelden genoeg hoe macht misbruikt is. Ook het naam van het geloof. Dan zou je dat eens aan Joden moeten vragen en dan zullen zij vertellen over hun geschiedenis. Hoe daar tijden geweest zijn dat ze gedwongen werden tot bekering. Of verdiep je in de geschiedenis van ons land en hoe er handel gedreven is. Ons land groot geworden is met die handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat daar dominees mee reisden met de koopman. En terwijl de rijkdommen uit die koloniën aan boord werden geladen, gaf de dominees een zegen erover. Of een misbruik van macht voor je positie. En weer is het zo gemeend, als je zo even een paar van die dingen noemt. Kijk uit dat we niet te ver weg blijven. Dat het op afstand blijft, maar laten we het dichterbij halen. Misschien wel een heel akelige ervaring gehad een keer met een kerkenraad of met een predikant. Dat je nu denkt, ja, wat er toen gebeurde, dat staat haaks op deze woorden. Dienen, dienaar zijn. Jezus kent die werkelijkheid. Dat is voor hem de aanleiding ook om dit ons voor te houden. Twee van die leerlingen die Jezus doorziet in een vraag. Heren, mogen we in uw koninkrijk de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand zitten. De anderen nemen het een kwalijk. Arrogantie. Aan de ene kant een jaloezie. Aan de andere kant niets menselijk is deze leerlingen vreemd. Onder jullie niet. En dit woord blijft klinken, juist ook tegen al het misbruik van de macht vandaag de dag. Wat vraagt de Heere van jou? Wat vraagt hij van u? Wat vraagt hij van mij? Die vraag zijn we begonnen. De antwoorden liegen er niet om. Dienaar zijn. En wie de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Die moet slaaf zijn. Zou ik dat dan kunnen? Hoe moet dat dan? En legt Jezus ons hier dan niet een onmogelijke last op? Kijk, zijn volgelingen die zijn onderuit gegaan. Maar gemeente, op de Heere zelf valt niets aan te merken. 3 jaar is hij rondgetrokken en al die tijd heeft hij niet zijn eigen welzijn gezocht. Is hij niet bezig geweest met zijn eigen comfort en gemak. De massa's mensen achter hem aan iedere dag weer opnieuw, die gunden hem geen rust. En hij trok daar rond met leerlingen die tot op het laatste moment hem eigenlijk niet begrepen hebben. Zelfs niet helemaal aan het einde, ze hebben hem in de steek gelaten. Helemaal alleen gaat hij die bittere weg tot het einde, gekomen om te dienen, om inderdaad die slavengestalte aan te nemen. Niet gekomen om gediend te worden, om machthebber te zijn, maar gekomen om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. De gemeente, als we zo vanmiddag hier bij elkaar zijn, dan is het gevaar voor ons dat wij zo'n woord als deze hele bekende tekst, Markus 10 vers 45, dat wij hem in ons leven al zo vaak gehoord hebben. Dat je dat woord hoort en het gaat over je heen, het komt wel even bij je binnen, maar dat je niet werkelijk ervan ophoort. Maar zo zet hij ons hele leven op zijn kop. Juist hier verkondigt de Heer ons zo duidelijk dat hij het niet bij vrome woorden laat. Hij heeft woord gehouden. Wat hij hier in 2 woorden neerzet als het programma van zijn leven, je ziel, mijn ziel geven voor velen, dat heeft hij helemaal waar gemaakt. Hij is ervoor gegaan, de bittere weg tot het einde toe. De weg van zijn koninkrijk is die van het dienen. En er komt zo'n woord op je af, die moet slaaf van allen zijn. Daar ben je zomaar klaar mee. Dat laat ook zien hoe breed die opdracht van Micha is. Recht doen in deze wereld. De weg van het koninkrijk is ook die van het echte geven. Dan mag je geven, inderdaad, als er een collecte gehouden wordt, dan mag je gulden voor geven, rijkte voor geven. Maar Jezus vraagt niet iets van ons, dat we geven van onze overvloed, maar eist ons helemaal op. En op die weg van het koninkrijk krijg je dan, als je Jezus volgt, bijzonder oog voor die kwetsbaren. Dat zie je gebeuren aan het begin van hoofdstuk 10, vanaf vers 13. Hè, Jezus zegent die kinderen. En als je verder zou lezen naar waar wij gestopt zijn vanmiddag, dan gaat het dat Jezus in Jericho komt en die blinde, die roept en die schreeuwt: Jezus, zoon Davids, ontferm u over mij. Die kinderen en die blinden, die hebben alle twee met elkaar gemeen dat ze te maken hebben met mensen die ze hinderen. Mensen die denken dat ze macht hebben en die hun macht gebruiken om hen tegen te houden, zodat ze niet bij Jezus kunnen komen. Maar de man van Jericho, die mag luidkeels roepen en Jezus ontfermt zich. Een warm hart. En de ontferming van de Heer Jezus, die krijgt handen en voeten. Zie je ook bij die kinderen gebeuren. Hij zegent ze. Ze mogen bij hem komen. En gemeente, als je daarnaar kijkt, dan komt het heel dichtbij. Het woord wat Jezus hier geeft. Dienen. Dienaar zijn. Als je dat naar vandaag toe, ook naar die situatie van 2015 vertaalt. En je kijkt hoe Jezus gekeken heeft, dan mag je het zo wel vragen. Dat is ook een vraag naar mezelf. Heeft die vreemdeling, die vluchteling vandaag de dag ook dichtbij als ze gekomen zijn? Hebben ze via mijn ogen, via mijn houding nou al kennis mogen maken met die liefde van Jezus? Dat betekent dat je met andere ogen dit kijken. Mijn wereld op zijn kop. De gemeente, is vandaag geen makkelijke weg om bij onrecht en machtsmisbruik niet langer weg te kijken, maar om op te komen voor onderdrukten. In zo'n wereld waarin we leven, waar het gaat om je selfie, daar zeg je nee tegen het ellebogenwerk. Vandaag mogen we een stap zetten om te komen in die kring van die grote diaken, Jezus Christus. Ik ben gekomen om te dienen, diaken te zijn, letterlijk staat dat daar. En zijn onderwijs is heftig. Zijn boodschap is toerusting tot lijdende strijd tegen onrecht en machtmisbruik. En dicht bij hem, daar zie je het gebeuren. Dicht bij Jezus komt daar die ruimte om met andere nieuwe ogen te kijken en dat zet ons leven op zijn kop. Want ja, wij staan echt niet boven die leerlingen van Jezus. We zijn net als zij. Onthullend genoeg eigenlijk wat daar gebeurt. Een vraag zou zomaar ook onze vraag kunnen zijn. En vandaag zou je het anders zeggen. Dan zou je zeggen, Heer, kunnen we eventjes opzij gaan staan. Kunnen we even goed gaan staan dat we een selfie kunnen maken met u in ons midden. En die twee leerlingen van Jezus, die zagen dat wel helemaal voor zich. Een selfie met Jezus. Jezus, gekroond op de troon, in het midden en zij flankeren hem tijdens het grote gericht. Zij zien het voor zich. Maar de werkelijkheid, want ja, dat koninkrijk van Jezus zet je leven op zijn kop. Dat koninkrijk, dat geeft dan ineens een heel ander plaatje te zien. Want Jezus komt eerst aan het kruis te hangen. En aan dat kruis, er is hij geflankeerd door twee misdadigers. Ik ben gekomen om een ziel te geven als losprijs voor velen. Maar daar gebeurt het, in die weg van het kruis dragen. Die weg van die gehoorzame vernedering. Dat het koninkrijk komt. Amen. We gaan de Heere danken en bidden. Heere Jezus, dank u wel dat u gesproken hebt en dat wij vanmiddag over uw woorden mogen nadenken. Dank u wel voor die ogen van u zo vol liefde, waarmee u toen hebt rondgekeken en tot vandaag toe op zoek bent naar het verlorene, het onderdrukte. Heer, dank u wel dat u raad weet met ons leven. En dat u voor ieder van ons een plek hebt in uw koninkrijk. Met de gaven, de capaciteiten die u ons geschonken hebt. Heer, geef dat we zo richting in ons leven hebben, dat ons leven koers heeft, als jonge mensen, maar ook als ouderen. Dat we weten waarvoor we leven, om u te eren, te mogen meewerken in uw koninkrijk, in dienst van de gerechtigheid en van de vrede. Heer, als het gaat om macht, macht, volmacht en poeh, positie die u verleent, misbruik ligt zo weer op de loer. Omdat zonde ook doorgevreten is tot in het terrein van de macht. En bewaar ons voor ontsporing of voor misbruik van macht. Dingen genoemd. Misbruik van macht, positie in pastorale relaties. Behoed ons daarvoor. Macht als kerkraad, om te dienen in een gemeente in plaats van te heersen. Hier in de positie die u gegeven hebt, zo vader mogen zijn, moeder mogen zijn. Macht niet te misbruiken door te heersen over kinderen. Heer, we bidden u voor onze overheid, allen die ons regeren en besturen, die macht ontvangen hebben, bevoegdheden toevertrouwd zijn. Heer, geeft u de kracht om daar op een goede manier mee om te gaan. En Heer, wanneer mensen een hoge positie innemen, bewaar hen dat ze zouden vallen. Houd u hen staande. Heer, wij bidden u, als we zo samengekomen zijn voor allen in deze wereld die onderdrukt worden. Die niet in vrijheid kunnen leven, maar te maken hebben met machthebbers die hun boekje te buiten gaan. Een bijzonder dragen we nu op al onze broeders en zusters. Die niet de vrijheid hebben om uw naam te belijden. Maar die bij wie samenkomsten uit elkaar geslagen worden. Of kerkgebouwen verbrand worden. Of dat leiders van een gemeente gevangen gezet of gemarteld worden. O God, ontfermt u zich en wilt u de kracht geven om te volharden in de strijd waarin ze gesteld zijn. En dat wij ook nauw met hen verbonden zullen zijn, omdat als één dit leidt en leiden alle leden mee. Heer, wilt u zo ook hier met de gemeente zijn, hier in Noordwijk. Heer, wilt u wijsheid geven aan de broeders van de kerkenraad. Wijsheid om leiding te geven aan de gemeente. Ook om in een nieuwe periode weer de weg te zoeken. Tijd van vakant zijn. Heer, geef dat het werk in de gemeente ook door mag gaan. Dat er ook hier weer een predikant gevonden mag worden die zijn werk hier mag doen, leiding mag geven aan de gemeente, herder en leraar mag zijn. Heer, wij bidden u voor allen die meewerken aan de opbouw van de gemeente, als ambtsdragers, als vrijwilligers ook. Heer, wilt u steeds weer de bezieling geven die daarvoor nodig is. Heer, wij bidden u voor de nieuwe week die we ingegaan zijn. Wil ieder van ons de kracht geven bij het werk wat we te doen hebben. Wees met jongere kinderen Als we een week hebben van vakantie, om er even bij te komen ook, een eerste periode, een nieuw cursusjaar. De Heer wilt ons allen bewaren en beschermen. Heer, wij bidden u voor de wereld waarin we leven. Een wereld op zijn kop. Een wereld waarin zulke grote veranderingen zich voltrekken. En wij maken dat mee. Heer, geef dat we mogen ervaren ook dat we bij u mogen schuilen. En dat we mogen geloven en weten dat u regeert. Door alles heen, alle verwarring ook heen. Heer, wij bidden u voor alle mensen die huis en haard verlaten hebben, op zoek zijn naar vrede, een plek waar ze wel hun geloof kunnen belijden, op zoek zijn naar een betere toekomst. Heer, zoveel vragen roept het op en tegelijkertijd bidden we ook om wijsheid, om ook als gemeenten, als gelovigen daarmee op een goede manier om te gaan. Om ook dan te vragen, wat zou u gedaan hebben, Heer Jezus? En dat we mogen leven vanuit uw ontferming, van uw bewogenheid over ons leven, uw genade, en dat we zo ook in vrijheid in het leven mogen staan en om ons heen mogen zien en zoeken mogen wat er op ons pad komt. Heer, we bidden u voor deze wereld. En te midden van de volkeren bidden we u ook voor uw volk Israël. In deze dreigende dagen, Heer, dat niet verder het geweld zal escaleren. Wilt u dat beteugelen, wilt u wijsheid geven, ook allen die daar regeren en besturen, die daartoe geroepen zijn. Heer, we bidden u vooral het werk wat in uw koninkrijk gedaan wordt, wilt u dat zegenen. Dat uw naam verkondigd mag worden over heel deze wereld. Dat ieder het uiteindelijk mag horen in zijn eigen taal. Dat u een machtig God bent. Heer, hoor dan ons gebed. In Jezus' naam die ons geleerd heeft om te bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 118, vers 1 en vers 7. Laat ieders Heere goedheid loven. Psalm 118, vers 1 en vers 7. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u en jullie allen vrede. Amen.